Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft. Vandaag heb ik hier bij mij in de studio eerwaardeer Pierre-François, voor velen onder u al een bekende. Hij spreekt vele catecheses op Radio Maria, is er soms ook te horen voor het middaggebed. Eerwaarde, hartelijk welkom, dank voor uw komst.
Dank u, dag.
U bent misschien net niet genoeg op de radio dat iedereen u zou kennen, dus wilt u zichzelf nog even voorstellen aan de luisteraars?
Zo, ik ben in de eerste plaats een priester van het Opus Dei, belast met als allemoesnier van een centrum in Antwerpen. Ik ben parochievicaris in de Sint-Jacobs-parochie in Bisdom Antwerpen. En ik ben ook de geestelijke adviseur van de Europa Scouts op het internationaal niveau. Dat is nieuw, nog niet helemaal bevestigd, maar het komt eraan. En dan doe ik ook allerlei andere kleinere dingen, dus...
En een van die kleinere dingen is bijvoorbeeld de aanbiddingsavonden die u organiseert voor studenten in de studentenwijk in Antwerpen. En we vroegen ons af of u ons daar vandaag een beetje wil over komen vertellen. En ook over aanbidding in het algemeen, want we zijn toch juni, de maand van het Heilig Hart, en waarin het sacramentsfeest ook wordt gevierd.
Dat klopt helemaal. Dus eerst waarom de aanbidding? Wel, ik ben iemand die niet zomaar in de lucht spreekt, dus ik heb altijd graag een referentie naar de leer van de kerk en de catechese van de katholieke kerk. Bij de aanbidding lezen we daaruit, is de eerste uiting van de deugd van godsvrucht, die ons dus verbindt met God. Wat betekent dat? God aanbidden, dat is hem alles God erkennen. Hij is groot, wij zijn klein, hij is de schepper, wij zijn een schepsel, hij is onze verlosser, wij zijn de zondaars, hij is de Heer en Meester, en dus moeten we naar hem luisteren. Met andere woorden, in de aanbidding komt het tot uiting wat Jezus gevraagd heeft in het evangelie. De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Wat is dat eigenlijk, aanbidden? Dit is in eerbied en met onderdanig in erkennen hoe nietig het schepsel is. We maken ons klein voor de grote God. En God aanbidden betekent dus hem loven en prijzen. We krijgen alles van hem, dat vergeten wij soms. En we kijken altijd naar hetgeen dat we niet hebben, maar we zien niet dat we er zijn. En dat hij er is. En dat hij ons de wegen geeft voor het heil, het enige dat belangrijk is. En het is soms goed dat we in de stilte van ons gebed tot die constatatie komen dat hij veel te betekenen heeft voor ons. En dat is geldig voor elke gelovige, maar in de Rooms-Katholieke Kerk, de Kerk van Christus, hebben we iets extra. Dat is een reële aanwezigheid in het Heilig Sacrament, in de Eucharistie, die na de mis bewaard blijft in de hostie, die we bewaren in de tabernakel, en die wij ook kunnen tentoonstellen, een kleine hostie, een grote hostie, soms in een voorwerp dat heet een monstrans, dat, zoals de naam het zegt in Latijn, monstrare betekent tonen, als bedoeling heeft die hostie te tonen. Niet dat de blik van brood ons interesseert, maar wij weten door het geloof in de kerk dat dit brood geen brood meer is, maar sinds de woorden van Jezus, dit is mijn lichaam, die door de priester uitgesproken worden, dat dat het lichaam van Christus is. En de logische houding is de houding die we moeten geven aan God, en dat is voor onze westerse cultuur de kniebuiging, of voor je niet kan knielen, de diepe lichaamsbuiging, ofwel zelfs op onze knieën gaan zitten. En in bepaalde landen zelfs gaan ze volledig uitgestrekt op de grond liggen, in Polen bijvoorbeeld, niet overal, maar hier en daar. Dat wil allemaal uitdrukken dat wij klein zijn en dat God groot is. een tweede dimensie van de aanbidding is de stilte, omdat we luisteren naar Christus. We proberen te luisteren naar wat hij ons wil vertellen. En de stilte is bijvoorbeeld ofwel eventueel religieuze muziek of de meditatie of de lezing van teksten uit de Heilige Schrift die ons doet denken aan die woorden van God. Wat zou God ons nu vertellen?
En als u dan aanbiddingsavonden organiseert in de studentenwijk in Antwerpen, hoe is zo'n avond opgebouwd? Hoe is dat opgevuld?
Wel, ik ga eerst reframen. Hè. Dat is een modern woord, hè, reframen. Dus we gaan een beetje uitzoomen en dat terug in zijn context plaatsen. Het zijn weliswaar studenten. En het is inderdaad de studentenwijk. Sint-Jacob bevindt zich in volle studentenwijk, omringd door heel wat campussen. Maar de opzet van die aanbidding was dubbel. Studenten en young professionals. Jonge beroepsmensen. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die nog niet getrouwd zijn of pas getrouwd en nog geen kinderen hebben. Dat is een nieuwe pastorale categorie in de kerk. Mijn ouders, ik weet niet of het voor jouw ouders alles ook nog zo is geweest, maar mijn ouders zijn afgestudeerd in juni en ze zijn getrouwd in juli. Dus ze waren young professionals 2 weken. En nu is dat 10 jaar. En dus er ontstaat een gans nieuwe groep van mensen die een zekere rijpheid al hebben. Ze beginnen al te werken, zijn geen kinderen meer. Maar ze zijn nog niet gesetteld in het leven en ze stellen zich de vraag, wat ga ik doen met mijn bestaan? En dat is een heel dankbaar publiek. Ik denk zelfs dat dat de toekomst is van de kerk. Als wij die mensen goed voor zorgen, is de toekomst van de kerk verzekerd. Dus we hebben dan een formule gezocht en iemand heeft mij gezegd, oh, ik zou toch zo graag hebben de nacht voor de eerste vrijdag. Dat is een dag die traditioneel gewijd is aan de devotie tot het Heilig Hart van Jezus, als herinnering van Goede Vrijdag. En die nacht ervoor heeft Jezus gebeden en hij was gearresteerd al. Het was ook het avondgebed in de Hof van Olijven met zijn doodangst. Het is een heel zware nacht vroeg geweest voor hem. En die nacht voor de eerste vrijdag is verbonden met de Eucharistie. En er zijn veel mensen die die nacht voor de eerste vrijdag wijden aan aanbidding van de Eucharistie. Wij moesten een maandelijkse bijeenkomst plannen en dan hebben we gezegd, we gaan dat doen in Sint-Jacob, in Antwerpen, aan de vooravond van de eerste vrijdag. En zo gebeurt het. In het begin kwamen we maar een uurtje samen, maar onder druk van de aanwezigen hebben dat uitgebreid van 7 tot 9. Iemand wou 6 tot 12 uur blijven in de nacht, maar we hebben gezegd, kijk, laat ons eerst beginnen met 2 uur. En zo is dat eigenlijk gestart.
En dan, ja, om een vraag te stellen voor jonge mensen of young professionals. Het is een heel drukke tijd waarin we leven, ook als zij moeten werken. En ja, er is ook van alles te doen. Is dat evident voor mensen van die generatie eigenlijk, of van die leeftijd om... Want een stiltegebed, aanbidding, ja, dat lijkt iets dat toch niet voor iedereen zo evident is.
Het is een verrassing voor iedereen, denk ik, dat het werkt. Want in het begin dacht ik, met de mensen die ik heb zal het niet lukken, want ze zijn niet talrijk genoeg. En bovendien komen ze niet elke keer. Maar door het massaal aan te bieden, door de duur te verhogen, creëren meer kansen dat de mensen kunnen komen en eerst komen ze een kwartier en dan een half uur en dan moet je ze buiten schoppen uit de kerk op het einde na een aantal maanden omdat ze zich daar goed voelen. Het is denk ik de stille werking van de Heilige Geest in het hart van de mensen die ervoor zorgden dat formules die op het eerste zicht niet blijken te kunnen werken, toch werken omdat we een kans geven aan de Heilige Geest. Ik kan er geen verklaring voor geven, ik kan alleen maar zeggen dat het groeit, het blijft groeien. De mensen van wie we denken die gaan zeker komen, die komen niet. En de mensen van wie we nooit hadden verwacht dat het zouden komen, die komen ineens wel. Waarom? Omdat ze misschien door God geholpen zijn met de genade van God om te komen. Ik kan alleen maar met bewondering zien dat er meer en meer mensen komen. En ook iets moois, een mooi vrucht daarvan, dat is dat veel mensen profiteren van de momenten van stilte dat de priester daar is, om te vragen of ze mogen biechten. En ik heb altijd een heel aantal biechten te horen in die momenten. Dus om op je vraag te antwoorden, kan ik alleen maar zeggen, probeer maar, je zal zien dat het werkt.
Oké. Want wat is dan zo het eigene aan eucharistische aanbidding? Er zijn verschillende vormen van gebed, de rozenkrans, het getijdengebed. Sommige mensen vinden het eenvoudig om gewoon korte schietgebedjes te doen doorheen de dagen. Maar is eucharistische aanbidding een vorm van bidden die voor iedereen belangrijk is?
Ja, er zijn twee factoren. Ten eerste, door stilte te bieden aan de mensen in aanwezigheid van het Heilig Sacrament, creëren we een klimaat voor innerlijk gebed, mentaal gebed, oratio in het Latijn. Dus dat is niet evident. Je kan dat ook doen in de natuur, maar het is moeilijk, zeker als het regent in ons land, om ineens te zeggen, ik ga een half uur zitten in de tuin of in een mooi park of ergens in een vallei van de Ardennen. Het is niet altijd zo evident. Maar binnenkomen in een kerk, bovendien een mooie kerk zoals Sint-Jacob, met een muzikaal kader ook, we in het eerste uur van de aanbidding bieden we meer meditatieteksten en lezing uit de Heilige Schrift in verschillende talen, want we hebben ook buitenlandse studenten die komen. In het tweede uur is meer met een muzikale omlijsting. Dat schept een klimaat om aan mentaal gebed te doen. Dat betekent mediteren, proberen in te zien wat wil God mij nu zeggen, door ons geheugen te laten werken, door de lezing van de Heilige Schrift te confronteren met ons dagelijkse leven, door de werking van de Heilige Geest die ons ineens een inzicht geeft. Ik geef een typisch voorbeeld. Hè. We hebben de hele dag zitten te zeuren en te klagen over een bepaalde persoon. We komen tot aanbidding en de eerste gedachte die komt in dat gezegend moment van stilte is, waarom zit ik zoveel te zeuren en te klagen over die persoon? Kan ik niet een christelijkere houding hebben met haar of met hem? Wel, dat is een vrucht waarschijnlijk van het gebed. En de Heilige Geest die ons zegt, stop eens met zeuren en klagen, wees wat positiever. Het mentaal gebed is iets dat iedereen kan doen, want Jezus heeft het ons gevraagd te doen. En begin er maar en je zal zien dat het werkt, hè?
Ja, en om tot die innerlijke stilte te komen, die u zegt die heel belangrijk is om eigenlijk te horen wat Jezus ons te zeggen heeft, of wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft. Heeft u daar ook bepaalde tips voor hoe dat mensen, want er zijn vaak mensen die ook iets hebben, ik krijg mijn gedachten niet stilgezet, ik heb heel veel moeite om stilte te krijgen in mijn hoofd. Heeft u daar bepaalde tips voor?
Ja, ik heb er een hele boek over, want om het gebed goed te doen is het eenvoudig, maar om verstrooid te zijn er duizenden manieren. Dus wat we moeten doen is eigenlijk ons de vraag stellen, hoe kan ik de verstrooidheden vermijden? Ten eerste moeten we ons een beetje desintoxiceren van allerlei schermen. Telefoon, computer, televisie. Het is wel zo dat ik bepaalde mensen zie mediteren met hun smartphone, maar dan lezen een tekst uit de Bijbel. Of een meditatietekst die te vinden is op het internet. Maar het is goed dat we het stilmaken, ook door de versterving. Dat is een woord dat weinig gebruikt wordt, maar dat bestaat. Wat is de versterving eigenlijk? Het is het een beetje stilzetten van al die prikkelingen van de reclame, van de media, van de entertainers, in allerlei betekenissen van het woord. Het is soms goed dat we niet meer denken aan al die mooie dingen, die boeiende dingen die we hebben meegemaakt, onze zorgen, of beter gezegd, die terug te plaatsen voor God. En dan beginnen we wat rustiger te worden. We zien dat God een plan heeft met die dingen. Kan zijn dat een van die young professionals daar ineens heeft gezien dat er een zeer knappe young professional, een meisje is. En hij is ineens verstrooid door haar charme. Maar misschien kan hij beginnen te mediteren over wat wil God van mijn toekomst. En misschien kunnen we samen een gezin bouwen, wie weet. Maar onder de blik van God is het helemaal anders. En er komt veel meer rust als we die dingen bekijken. Hoe kan ik de wil van God vervullen? Hoe kan ik die aantrekkelijke dingen van de wereld daar een plaats in geven? Want de mensen doen soms omgekeerd. Ze zijn aangetrokken door iets en dan zoeken ze een theoretische rechtvaardiging om het ook te mogen doen. Maar we moeten het anders doen. We moeten ons eerst de vraag stellen, wat verlangt God van mij? En als hij mij iets laat zien dat aantrekkelijk is, wel, dat we hem dan danken dat het bovendien ook aantrekkelijk is. Maar ik denk dat het ego een beetje op de achtergrond moet komen te staan en we meer bewondering moeten hebben voor God en hem centraal zetten. Dat is ook de oorsprong van het woord contemplatie, dat betekent beschouwen. Het komt van het Latijn contemplari, dat betekent bewonderen. Wij moeten naar God kunnen kijken, naar het leven van de heilige, naar hetgeen dat de kerk ons aanbiedt en ook in de liturgie met bewondering, zoals een klein kind, en ons laten vullen door de verblinding, voor de verwondering, de verrukking die daarvan daaruit voortkomt. Dus ik denk dat als hint, ik zou zeggen allerlei ideeën om onze verbeelding een beetje in toom te houden en God meer centraal te zetten in ons leven, onze vraag stellen. Heer, wat wilt je dat ik doe met al die prikkelingen die ik krijg? Sommige moet ik gewoon verwerpen, die zijn niet goed. En andere zijn wel goed, die moet ik heiligen en die te plaatsen onder het licht van God en laten passen in zijn plan.
We gaan er even muzikaal tussenuit en dan spreken we dadelijk nog een beetje verder. Ook over een ander luik van uw studenten en young professional pastoraal, de catechese-avonden die u ook organiseert.
Jesus, adoramos-te. Jesus, adoramos-te.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn hier in de studio met eerwaarder Pierre-François, die ons zo net al gesproken heeft over aanbidding in het algemeen, waarom eucharistische aanbidding belangrijk is voor een katholiek en belangrijk voor de ziel, en ook de avonden die hij organiseert voor studenten. Eerwaarde, dadelijk zou ik het graag nog een beetje hebben over de catecheseavonden die u ook organiseert voor studenten en young professionals. Maar er is nog een vraag die ik wil stellen, meer specifiek over de aanbidding. Aanbidding en biecht gaan vaak samen. Is daar een bijzondere reden voor? Of is dat gewoon omdat er dan een moment is dat veel jongeren gewoon aanwezig zijn in een kerk, aan aanbidding doen? Waarom is aanbidding de juiste moment om een biecht te doen?
Wel, het is in het begin een toeval geweest dat die twee dingen samen vielen. Maar het is inderdaad zo dat de Eucharistie het toppunt is van het sacramenteel leven, waarnaar wij leven, en ze is voeding. De Eucharistie, ik bedoel het ontvangen van de communie binnen de mis. Maar dat gaat over de waardige communie. En de manier om de communie waardig te ontvangen, en zelfs de enige toegelaten manier als er zware zonden zijn, zoals doodzonden, dan is het via de biecht. Uiteraard moeten we eerst gedoopt zijn, hè, maar ik ga ervan uit dat het publiek gedoopt is. Dus die biecht is eigenlijk een voorbereiding tot de Eucharistie. Op dezelfde manier dat de mis begint met een boeteritus, en ik beleid voor de Almachtige God enzovoort, zo is ook in het christelijk leven de Eucharistie, de biecht, een genezing die ons in staat brengt om, eens dat we gezond zijn, tussen aanhalingstekens op geestelijk gebied, dat we dan ook in staat zijn om met vrucht de communie te ontvangen. Op dezelfde manier dat iemand die ziek is, eerst moet genezen en dan kan hij gaan eten en niet omgekeerd. Dus daar zit inderdaad een theologische achtergrond. Bovendien, in de Eucharistische aanbidding beginnen we te zien hoe overvloedig de liefde van God is met ons en hoe barmachtig die God is. En ons antwoord kan alleen maar zijn onszelf aanvaarden zoals we zijn en zeggen zoals de verloren zoon: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Met zo'n overvloed aan liefde zoals we die zien in de Eucharistie is er bijna geen andere mogelijkheid dan ons open te stellen voor de barmachtigheid van God, die zegt: als je schuld bekent, vergeef ik u. Maar als je schuld niet bekent, ja, hoe kan God ons vergeven? Hij wil niet medeplichtig zijn met een leugen. We zeggen: ik doe niks verkeerd. En God zegt: het is goed. Dat is een contradictie op zich. Dus God wenst dat wij in het reine komen met onszelf, de waarheid over onszelf aanvaarden. En als dat er is, dan zijn alle voorwaarden vervuld om dat sacramenteel te kunnen brengen voor een priester die de volmacht heeft om die zonde te vergeven. Mensen die biecht niet kennen, geen katholiek zijn bijvoorbeeld, of geen toegang hebben tot een biechtvader, die kunnen misschien tot een volmaakt berouw komen zonder biechtvader, maar dat is heel moeilijk. De biecht in tegendeel geeft ons de zekerheid dat God ons die vergeving heeft gegeven. Dus daarom zie ik dat veel mensen komen biechten tijdens de aanbidding. Ja.
En ja, u spreekt over zaken als berouw, biecht. Dingen die je wel inderdaad moet weten als je katholiek bent en wilt kunnen biechten. En u organiseert daarom ook catechese-avonden.
Ja.
Avonden waarbij jongeren meer kennis kunnen maken en gevormd kunnen worden in hun katholiek geloof.
Ja.
En voor wie is dat? Is dat voor dezelfde groep als de aanbidding? Of?
Nee, dat is eigenlijk gegroeid uit iets anders. Ik ga je verrassen op het einde, gaat zien. Dus ik ben beginnen catechese te geven aan volwassenen, omdat ze me daarom vragen. En aan wie heb ik catechese gegeven? Aan mensen die niet pasten in de klassieke catechese. Een volwassene die de mis wil dienen, die de Eucharistie waardeert, maar niet kan communiceren omdat hij nog niet gedoopt is, en die mij zegt: ik ben al aan verschillende deuren gaan bellen om catechese te krijgen en ik vind nergens iets. En ik zeg: kom bij mij, ik organiseer privélessen catechismes. En dan een andere jongen, die je zeker kent, die was protestant en heeft gesproken met studenten, met jou. En dus, dat was al veel jaren geleden, enfin niet zoveel hoor. En dus die zei, ja, ik wil katholiek worden. Een nieuwe man in de catechese, nog een andere. En zo heb ik een aantal mensen gehad, jaren achter elkaar. En op een bepaald ogenblik hebben ze gezegd, waarom openen we deze cursussen catechese niet breder, tot een breder publiek? En we doen dat in de stad in plaats van bij mij thuis. En zo zijn we een plaats, een sympathieke plaats gaan vinden in de stad. We hebben een reiscafé gevonden, dat heet Via Via, bekend hè, door de young professionals, want het is een beetje de mode hè, om naar zo'n café te gaan. Dat is aan de ene kant is het aantrekkelijk, maar aan de andere kant is het niet te formeel. Dus dat spreekt de mensen aan. En we hebben een heel leuke formule gevonden, dat is om 6 uur, ze komen allemaal te laat, maak je geen zorgen. Dus, maar rond 6 uur de bedoeling dat we gaan eten, een snack. En om 7:15 gaan we naar de bovenzaal van dat café, waar er een reuze scherm is. En daar projecteren we documentaires over het geloof. En namelijk een hele goede reeks van 10 documentaires, 10 dvd's, van vader Robert Barron. Ondertussen is hij hulpbisschop in Los Angeles. En die priester, nu bisschop, heeft een geniaal idee gehad om de schoonheid van het geloof te laten zien. Heeft hij kunstwerken, maar ook plaatsen in het heilig land waar Jezus heeft geleefd, heiligdom over heel de wereld, het leven van heiligen, dus bepaalde elementen gaan filmen van het leven van die heiligen. En hij heeft eigenlijk een prachtige reis door het geloof laten zien en is gekomen tot een soort idee, dat ik ook gebruik in andere activiteiten, en dat heet Via Pulchritudinis, de weg van de schoonheid. Dus die 10 dvd's, de titel is Catholicism, en de Nederlandse versie, beter gezegd, is de Engelse versie met Nederlandse ondertiteling, en ook andere talen, is te verkrijgen bij Bethsaida, een uitgeverij hè, van het zuiden van Nederland, maar dat ook veel uitgeeft voor katholiek Vlaanderen. Wel, die uitgeverij heeft ons een magnifiek instrument aangeboden van catechese. Die documentaires duren 50 minuten en na die documentaires zijn er nog vragen. Iedereen vertelt een beetje wat hij het mooist heeft gevonden, wat hij mee naar huis zou nemen als voornemen. En als er iets onduidelijk is, dan stelt hij daar een vraag over. Normaal moeten we eindigen om 8 uur, want bepaalde van die studenten hebben dan nog een cantus of een conferentie. En dus dat mag niet in de weg staan van hun verplichtingen, want veel van die studenten zijn heel actief in studentenleven, zijn zelfs prezes, penningmeester van die facultaire kringen, dus zijn influencers hè, van de universiteit. Dus dat moest om 8 uur gedaan zijn. Maar natuurlijk, als je een groep van, ik weet niet, 15 jongeren hebt om 8 uur 's avonds, het is mooi weer, 2 moeten weg, wel, die anderen gaan nog allemaal naar een terrasje iets drinken. En dat schept ook heel veel banden. En dat is een deel ook van het succes van die formule. Dat is ook een vriendengroep geworden. En ja, dus het draait goed.
Ja, en u dan als priester die ja toch veel in contact komt dan met jonge mensen en met studenten. Ja, is er zo bij, komt u het vaak tegen, jongeren die voor het nog weinig van het geloof kennen of geen katholieke achtergrond hebben, die dan toch geïnteresseerd raken en u vragen beginnen stellen? En wat voor vragen zijn dan de vragen die leven?
Wel, kijk, in de huidige samenstelling van die groep hebben we een meisje die niet katholiek is. Uit Frankrijk. Ze gaat gedoopt worden nu in september, maar ze is al 2 jaar bezig zich de vraag te stellen, ga ik een godsdienst kiezen? En zo ja, welke godsdienst? En ze heeft het geluk gehad dat ze in contact is gekomen met ons en nu werkt ze heel serieus aan haar catechese en in september wordt zij gedoopt. Een ander meisje was gedoopt, een Japans meisje, zij is via de kunst in contact gekomen met de kerk, eerst in Rome, heeft ze een groep leren kennen. En een priester. En die priester heeft haar naar mij doorverwezen. Dus ineens verschenen in de Sint-Jacobskerk. Are you Father Pierre-François? En zo, oké. En dus, zij is van Japanse afkomst. En zij werd gedoopt op 8 december. Dus, en dan heb ik nog een andere jongen. En die is gedoopt 2 jaar geleden. Van die eerste kern van mensen die samenkwamen om het geloof te geven. Dus aan de ene kant heb je mensen die helemaal nieuw zijn in het geloof, en aan de andere kant super gemotiveerde mensen die meer willen weten over hun geloof. Toen ik student was, was het de mode om een cursus theologie te organiseren. En we zeggen, wow, theologie, dat is moeilijk, hè, dat vliegt hoog. Maar de studenten van vandaag die weten zo weinig, dat wanneer je ze een basiscursus over het geloof aanbiedt, en je noemt dat catechese, dan zeg je, dat is wat ik wil hebben. Dus dat is wel een omwenteling. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, dat is achteruitgaan ten opzichte van 20 jaar geleden. Wat zeg ik? 40 jaar geleden. Maar aan de andere kant is wel een vooruitgang in de zin dat de jongeren echt beginnen te beseffen hoe belangrijk de catechese is. En dat is een prachtig mengsel tussen mensen die heel ver gevorderd zijn met hun geloof en mensen die pas gedoopt zijn. En dan doen af en toe eens een bedevaart. En er zijn mensen die nooit hebben horen spreken voor het rozenhoedje, die daar voor de eerste keer dat bidden. En nu hoor ik dat die man, die is getrouwd, die bidt nu regelmatig de rozenkrans met zijn vrouw, terwijl hij in onze eerste bedevaart nog niet wist waarvoor die halssnoer diende, dus met een kruisje en met die bolletjes. Hè. Dus ik ben heel blij dat ik die kan helpen. Dus het is een mix van pasgedoopte en mensen die al veel verder staan in het geloof.
Ja, dan is het misschien de moeite om voor de luisteraars die nu luisteren, de concrete gegevens toch eens op een rijtje te zetten. Wanneer jonge mensen kunnen aansluiten bij de catecheses en ook de aanbiddingsavonden?
Wel, dit jaar natuurlijk is bijna om. Van 17 uur tot 19 uur in de Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73 in Antwerpen. En dat is op 10 minuten lopen van het Centraal Station. Dat is echt heel gemakkelijk te bereiken. De 6 juni van 7 tot 9, dus 19 uur tot 21 uur. En de catechese in Via Via, Wolstraat 43, dat gaat nog één keer gebeuren op het einde van de examens, want de studenten kunnen nu niet meer, ze moeten studeren. En de young professionals, die kunnen altijd. En dat zal op 28 juni zijn, vrijdag 28 juni, om 6 uur, in het reiscafé Via Via van Antwerpen, Wolstraat 43. Dus als je daar een gereserveerde tafel ziet in het midden, met een priester in het zwart geklede daar die in de buurt hangt, dan weet je dat onze tafel is en je bent welkom. En de aanbidding, het is heel gemakkelijk te zien waar we die doen.
Ja, Waarde, heel hartelijk dank. Aan het einde van deze gesprek zou ik misschien ook nog een vraag willen stellen. Het is toch opvallend dat de laatste jaren aanbidding aan een soort opmars bezig is.
Ja.
Dat meer aangeboden wordt en dat er ook meer jonge mensen, denk ik, mee vertrouwd zijn.
Dat klopt.
Heeft u daar een verklaring voor?
Het is niet nieuw. Hè? Johannes Paulus II al 20 jaar geleden had opgeroepen tot meer aanbidding. En het was ook meer aan het gebeuren. Maar het probleem is, wij in ons braaf Vlaanderen, we kijken altijd de kat uit de boom. Hè? En dus het is maar heel traag dat op gang komen. Achteraf kunnen we de anderen wel inhalen, hè? Want we doen het goed. Hè? Maar we doen ons best. Maar het is inderdaad heel merkwaardig dat er een heropleving is van de eucharistische aanbidding. En ook bij de christelijke overtuiging zijn de dagelijkse eucharistie. En terwijl de oude generatie een beetje minimaal programma aan het volgen was, mis op zondag, en dat is al heel veel als je dat bereikt, en amper meer, en één keer in het jaar te wichten, die worden ineens verrast door het feit dat hun systeem misschien niet meer zo goed werkt, maar de jonge generatie die na hen komt, vraagt veel meer. Niet alleen maar de zondagmis, maar ook de mis in de week. Niet alleen maar de biecht één keer per jaar, maar regelmatig. En niet alleen maar de aanbidding van de Eucharistie op Witte Donderdag, maar elke maand. Dus er is, hoe zou ik zeggen, bij de jeugd een werking van de genade van binnen. En dat werkt misschien anders dan wat de sociologen hadden voorspeld in de jaren 60 van vorige eeuw. Het gebeurt anders, maar de Heilige Geest heeft een plan. En als ik dat zie, ben ik wel hoopvol voor de toekomst.
Ja, omdat om vandaag gelovig te zijn, jonge mensen, moet toch een diep en levendig geloof hebben misschien. Om het,
Ze moeten tegen de stroom ingaan, maar we moeten ook niet vergeten dat het geloof een gaaf van de Heilige Geest is. Een theologale deugd, beter gezegd. En men heeft daar te weinig aan gedacht vroeger, want omdat iedereen meedeed, zag men niet meer het verschil tussen het natuurlijke, hetgeen dat we kunnen doen met de krachten van onze menselijke natuur, en het bovennatuurlijke, hetgene waarvoor genade nodig is. En dus ze dachten, we gaan maar een kader bieden waar het gemakkelijk is, en dan gaat iedereen met natuurlijke krachten meedoen. Maar ja, dat heeft een uitholling van het geloof met zich meegebracht, omdat er geen oproep tot bekering was, er was geen persoonlijke ontmoeting met Christus, een persoonlijke ontmoeting met de drie-ene God en de werking van de Heilige Geest. Dus men heeft eigenlijk een kartonnen paleis gebouwd, dat van buiten mooi bleek te zijn, maar dat niet bestendig was tegen de regen en tegen de kou. En nu denk ik dat de mensen meer vanuit de innerlijkheid bouwen, iets dat veel steviger is. Het groeit niet snel, maar het is wel heel stevig. En dus dat is, denk ik, de formule van de toekomst.
Waarde, heel hartelijk dank voor uw komst bij de studio.
Met plezier.
Ja, heel veel succes met de initiatieven.
En bid ervoor dat het goed lukt.